Zingen we lied 163.
Full of skatter.
Lied 259.
Matteüs 14, vers 22. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: het is een spook. Ze schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zei: houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei: Heer, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide: kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken. En hij schreeuwde: Heer, red mij. Stond, stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zei tot hem: klein gelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Een korte geschiedenis, een korte gebeurtenis, een hele bekende gebeurtenis. Maar een gebeurtenis waarin de Heer Jezus zichzelf openbaart. En ik zou graag aan de hand van deze geschiedenis de persoon van de Heer Jezus voor ons stellen in 7 verschillende aspecten waarin we hem vinden. In de eerste plaats lezen we van hem in vers 22. Terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan. Hij dwingt hen een bepaalde kant uit te gaan. Zo vinden we hem meer in deze geschiedenis. We hebben gezien dat hij in vers 23 de scharen wegzendt. We zien in vers 24 dat... dat hij over de golven heen wandelt. We zien dat in vers 32 dat de wind gaat liggen als hij in het schip komt. De persoon van de Heer Jezus vinden we hier als degene die het gezag heeft, die macht heeft over alles. Het is ook in dit evangelie dat we de Heer Jezus als de koning van Israël vinden. Als degene die machthebbend is. Aan het eind van de evangelie lezen we dat de Heer Jezus zelf zegt: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We kunnen van hem lezen in Johannes 10. Als het gaat over het werk wat hij zou volbrengen op het kruis van Golgotha. Daarom heeft de Vader mij lief, vers 17, omdat ik mijn leven afleg. Om het weer te nemen. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen. Hij is degene die alle macht heeft. Macht om zijn leven af te leggen. Macht om het leven weer te nemen. Johannes 5 kunt u lezen dat hij ook macht heeft gekregen om het gericht te oefenen. Om het oordeel uit te oefenen. Omdat hij de mensenzoon is. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En we kunnen van hem lezen in Daniel 7. Laten we dat heel even erbij pakken. In Daniel 7. Ezechiël, Daniel. En dan lezen we in hoofdstuk 7. In die bekende gebeurtenis. Dat daar komt. Ja, vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam één met de wolken des hemels als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor hem naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer. Het koninkrijk dat hem alle volken, naties en tongen zouden eren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dat is dezelfde persoon als die wij hier in Matthäus 14, vers 22 vinden. Hij dwingt zijn discipelen in het schip te gaan. De Heer Jezus, die alle macht heeft in hemel en op aarde. We zouden kunnen lezen uit Hebreeën, waar we hem zien in de heerlijkheid aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 1, nadat hij de reiniging van zonden tot stand heeft gebracht, is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Op grond van de heerlijkheid van zijn persoon, Hebreeën 8, op grond van het werk wat hij zou gaan volbrengen nu als hoge priester. Hij is gaan zitten, Hebreeën 10, op grond van het offer wat hij gebracht heeft. Is hij daar gaan zitten, Hebreeën 12, opdat hij voor ons het aantrekkingspunt zou zijn in de wandel die wij hier nog te gaan hebben. Wij zien Jezus, die om de vreugde die voor hem lag het kruis had verdragen en is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God. Daar is hij. En hier is het dezelfde persoon. Het eerste wat we van hem vinden, die Heer Jezus, die alle macht heeft. En toen hij de scharen weggezonden had, vers 23, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Hij bidt. Diegene die alle macht had. Degene die het gericht zou uitoefenen. Die macht had zijn leven af te leggen. Om het weer te nemen. Degene die straks alle macht zal bezitten. De heerschappij is gegeven. Had het nodig als mens om de eenzaamheid in te gaan. En om daar te bidden. Het is belangrijk ook voor ons. Dat we een leven leiden in afhankelijkheid van hem, in afhankelijkheid van onze God en Vader. Hij heeft ons zijn woord gegeven, hij heeft ons zijn geest gegeven. En we mogen in afhankelijkheid hem vragen, Heer, welke weg moet ik gaan? Welke weg mogen wij gaan? Wat mogen we doen voor u? U moet voor uzelf Johannes 17 nog maar eens goed bestuderen. Maar we lezen daar, ik haal er ik haal er 7 punten uit. Even heel kort, er staan er heel veel meer in Johannes 17 vers 13. Waar we de Heer Jezus horen zeggen, ik kom tot u. Vers 13, ik kom tot u, spreek dit in de wereld. Opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Het is het gebed van de Heer Jezus voor u, voor mij. Dat we zijn blijdschap, hij noemt het mijn blijdschap, maar dat wij dat mogen bezitten. Vers 2, dat gij hen bewaart voor de boze. Het is het gebed van de Heer Jezus voor u, voor mij. Vers 6, vers 17, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Is het gebed van de Heer Jezus voor u, voor mij. Vers 21. Opdat zij allen één zijn, gelijk gij Vader in mij en ik in u. Is het gebed van de Heer Jezus voor u, voor mij, voor ons. Opdat de wereld gelooft dat gij mij gezonden hebt. Dat is het vijfde. En vers, einde van vers 22. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn gelijk wij één zijn. Ik in hen en gij in mij. Dat ze volmaakt zijn tot één. Het gebed van de Heer Jezus voor u, voor mij, voor ons. Hij was daarboven, op die berg in eenzaamheid. Als we de geschiedenis in Marcus 6 lezen, dan, ik zou er nog even op willen wijzen, dan lezen wij in Markus 6, vers 48, hij is daar op de berg. En dan lezen we daar, en toen hij zag dat zij zich aftobden om vooruit te komen bij het varen. Want zij hadden de wind tegen. Hij ziet u, hij is daarboven, als de voorbidder, als degene die voor u bidt. Hij ziet uw aftobben, hij ziet mijn aftobben, ons aftobben, om vooruit te komen. En we komen niet vooruit, want de wind was tegen. Ze hadden daar de vierde nachtwaak, ze hadden daar een uur of zeven, acht, hadden ze daar zich ingespannen om vooruit te komen. En het had geen steek opgeleverd. Waar was dan hun vertrouwen op de Heer? Hij had hen weggezonden. Ze hadden gezien die spijziging die daar had plaatsgevonden. Ze wisten dat hij degene was die alle macht had in hemel en op aarde. En zij waren aan het aftobben in het schip om vooruit te komen. Zouden ze niet moeten bidden tot hem? Zou hij hun gebed niet horen? Hij was daar, hij was weg. Zo is de Heer Jezus ook nu. Niet lichamelijk hier aanwezig. Maar we mogen weten dat hij daarboven is. In Romeinen 8 kunt u het lezen, dat hij altijd leeft om voor u tussen beiden te treden. We kunnen van hem lezen in Hebreeën 2 dat hij die hoge priester is. Laten we het maar even doen. In Hebreeën 2. Vers 17. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. Om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden, te hulp komen. Hoofdstuk 4, vers 15. Want we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, door zonde te zondigen. Door zonde te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen op de juiste tijd. Hij is daarboven. De heerlijkheid was die hoge priester voor u, voor mij, om ons te ondersteunen, opdat wij niet zouden zondigen, opdat we door de laatste paar stappen in deze woestijn zouden kunnen zetten tot eer van hem. En hij kan volkomen meevoelen met u, met mij. Hij weet wat het is om hier te wandelen. Hij is in alle dingen verzocht als wij kunnen. Als wij verzocht kunnen worden, met uitzondering van de zonde. Welke persoon. En als iemand gezondigd heeft, dan is hij daarboven. Als de voorspraak bij de Vader, 1 Johannes 2. Dan is hij ook daarboven, op de berg. Om daar, laten we dat vers lezen, 1 Johannes 2, bekend vers. Mijn kinderen, ik schrijf u dit, opdat gij niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is de verzoening voor onze zonden, niet alleen voor onze, maar voor de hele wereld. Toereikend voor de hele wereld. Welke persoon, welke heerlijkheid voor hem. Hij is degene die alle macht heeft, die boven alles verheven is. Hij is degene die bidt daarboven, de berg, in de eenzaamheid, daar. En hij ziet het aftobben van de discipelen. Het schip was reeds vele stadia in vers 24 van het land verwijderd, geteisterd door de golven. Want de wind was tegen. En in de vierde nachtwaken kwam hij tot hen. Dat is het derde. Die aan Jezus. Hij is degene die komt. Hij was gekomen. Bij zijn komen in de wereld heeft hij het gezegd. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet, uw woorden zijn in mijn binnenste. Hij zei het in Johannes 4. Het is mijn spijs, mijn voedsel, mijn verlangen, mijn vreugde. Om uw wil te doen, o Vader. Om uw wil ten uitvoer te brengen. En daar in die ogenblikken van Gethsemane heeft hij het gezegd. Toen het al het lijden wat er nog voor hem stond. Toen dat alles op hem afkwam. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Zo is hij gekomen. En daar op het kruis van Golgotha, daar hebben die woorden geklonken. Het is volbracht. Zoals als u Lucas evangelie leest. De eerste woorden die we daar van de Heer Jezus vinden. Als 12-jarige jongen. Die mogen daar klinken. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dat was zijn... dat was zijn intentie. Dat was zijn motief. Dat was zijn drijfveer. De dingen van zijn God en Vader. Om die te volbrengen. En de laatste woorden daar op het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat een voorbeeld voor ons. Degene die gekomen was hier op deze aarde. Om het werk van God te volbrengen. Hoe volkomen heeft hij dat gedaan? Maar we kunnen van hem lezen in Efeze 2. Hij is gekomen en heeft vrede verkondigd. Even kijken. Efeze 2. Vers. Even kijken. Heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart. En vrede aan hen die...
Vers 17.
Ja, vers 17. Ja. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart. En vrede aan hen die dichtbij waren. Een ander aspect van zijn komen, deze wereld na het werk volbracht te hebben, kwam hij daar bij zijn discipelen. Zijn vrede, vrede aan hen die dichtbij waren, de gelovigen uit de Joden, en vrede die ver af waren. Daar waren wij. We waren ver van God verwijderd. Nabijgebracht door het bloed van Christus. En die twee zijn samen één nieuwe mens geworden, verbonden aan Christus. Christus het hoofd. Gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de Heiden, samengevoegd door die ene bruid van Christus. Hij heeft vrede verkondigd. Johannes 14, bekend vers natuurlijk. Als ik plaats bereid heb, kom ik weer. Waar heeft de Heer Jezus plaats bereid? Is hij nu daarboven plaats aan het bereiden? Nee, want dan zou het werk niet volbracht zijn. Het werk is volbracht op het kruis van Golgotha. Wat betekent het dan? Om dat werk natuurlijk, hij is als mens daarin gegaan. En het feit dat hij als mens de plaats daar heeft ingenomen, betekent automatisch. Dat is het bewijs dat wij als verheerlijkte mensen daar ook mogen komen. Maar ja, dat wisten we natuurlijk al, want het werk was volbracht. We mogen als geloof onze hand mogen we daar opleggen. Het werk is volbracht op het kruis van Golgotha. Maar zoals hij zegt in Johannes 14, dat vers 1, nee Johannes 14, vers 3. Wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer. Zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. De liefde van de Heer Jezus is zo groot, dat hij hier, zodra hij is heen gegaan, even alles overziend aan de kant zet. En gelijk zijn komst weer opnieuw naar voren brengt. Ik kom weer. Ik zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Dat is het verlangen van de Heer Jezus, dat we bij hem zullen zijn. Daar bidt hij ook voor in Johannes 17. Dat hij ons nu al zijn heerlijkheid heeft gegeven. Hè? Maar dat we straks zijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Een heerlijkheid die hij bezat voordat de wereld was. En Johannes 17, laten we even lezen. Voor het geval dat ik verkeerd citeer, vers 24. Vers 22 eerst, de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Vers 24, Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Welke liefde is daar in het hart van de Heer Jezus. Hij die staat te komen voor zijn gemeente. Hij die kwam om het werk op Golgotha te volbrengen. Hij die kwam nadat zijn werk volbracht was om vrede te verkondigen voor de gelovigen uit Joden, gelovigen uit heidenen samengevoegd. Hij die komt voor de gemeente om die tot zich te nemen, dat we zijn heerlijkheid aanschouwen. Maar ook zal hij straks komen voor het gelovig Joodse overblijfsel, Handelingen 1, waar dat in de eerste plaats over spreekt. Handelingen 1, vers 11. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze weerkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Hoe zagen ze dat? Ze zagen hem omhoog gaan. En een wolk optrok zich aan hun ogen. Zo zal hij niet voor ons komen. In een punt destijds zullen we weggerukt worden. De rapture, weggerukt van deze aarde. Voor het volk Israël zal hij komen. In een wolk in de hemels. We hebben dat in, meen ik, in Daniel 7 ook gelezen. He, voor het volk Israël. En straks, nog veel later, zal hij weer komen. 2 Thessalonicenzen 1. Waar we daarvan kunnen lezen. 2 Thessalonicenzen 1. Vers 10. Als hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Hij zal dan komen met ons samen. Dan zijn we bij hem geweest. Zullen we samen, zal hij gaan. Wij met hem. En dan zal voor deze schepping, zal dat zichtbaar worden. Zal hij verheerlijkt worden. In zijn heilige. Het is kostbaar dat we erbij mogen zijn. En dan met hem. Uit de hemel zullen komen. Tot eer en glorie van hem. Hier komt hij tot hen. We mogen ons de vraag stellen, als hij komt, hoe vindt hij ons? Hoe vindt hij u? Hier vond de Heer Jezus de discipelen in angst, in nood. Ze zeggen, het is een spook, ze schreeuwden van vrees. In Lucas 9, daar is de Heer Jezus op de berg, de verheerlijking. Daar laat hij iets van zijn heerlijkheid zien, zijn toekomstige heerlijkheid, zijn koninklijke heerlijkheid. En dan slapen zijn discipelen. Als hij dan terugkomt, lagen ze te slapen. Dat is voor ons ook altijd moeilijk, zeker het uur na de lunch. He? Om wakker te blijven. De discipelen hadden daar ook last van. Die lagen te slapen. Als ze die heerlijkheid hadden. En tot 3 keer toe in Gethsemane. Daar sliepen de discipelen ook. Tot 3 maal toe. Wat moet dat voor de Heer Jezus zijn geweest? Hij wilde met hen delen over zijn lijden. Er waren er nog drie die hij meenam. En ze lagen geslapen. Ze hadden geen oog ervoor. Hoeveel moeite kost het ons, broeders en zusters, om iets te beseffen van wat het werk voor de Heer Jezus heeft betekend. Zijn lijden is geweest. Hoeveel moeite. Job die spreekt er al over in zijn boek. Och, dat het in een boek werd opgeschreven. He? Job, hoofdstuk 10, heb ik dat goed? In ieder geval, een van de... Ja, is dat hoofdstuk 10? Oh, ik dacht dat u dat wist. Oké. Maar in ieder geval... Job die probeerde dat ook weer te geven. En de heerlijkheid, die discipelen die lagen ook... Die waren in slaap gevallen. En in Johannes 20, als de Heer Jezus komt, dan waren ze in vrees voor de Joden. In angst en vrees. En hij komt in het midden en zegt, vrede, zei u. Hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. En dan zie je, de discipelen verblijden zich toen zij de Heer zagen. Blijdschap voor hem. Vrede door zijn werk volbracht. Ja, de heiland zoekt de zijne op. En ondanks wat voor omstandigheden ze zich ook bevinden, hij wil hun dicht nabij zijn. Maar de vraag is hoe wij gevonden worden. Lucas 24, ook zo'n voorbeeld. En die emmersgangers. De Heer moet hun zeggen, onverstandigen en tragen van hart om te geloven wat de profeten geschreven hadden. Maar hij kwam bij hen. Hij opende hen de schriften. En uiteindelijk aan het einde daarvan waren hun harten geopend. En mochten ze daar de gemeenschap met de andere broeders en zusters, mag ik het even zo zeggen, met de andere discipelen, mochten ze genieten. Mochten ze er samen over spreken, over hem die het werk volbracht had, die ze ontmoet hadden. Ze hadden het gezien. En ze gingen nog eens een keer weer terug naar Jeruzalem. En daarop verscheen de Heer opnieuw in hun midden. Dat is geen kostbaarheid. Hij die wil komen. Ook als u het moeilijk hebt. Ook als wij het moeilijk hebben. Als we in nood zijn. Mogen we weten. Hij is op de berg. Om te bidden. Maar hij is dichtbij. Hij wil bij u komen. Hij wil helpen. Hij wil zijn heerlijkheid tonen. En dan, vers 27. Terstond sprak Jezus hen aan. En zei, houd moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Het vierde. Wat we van hem vinden. Hij is degene die tot ons wil spreken. Niet alleen degene die alle macht heeft. Degene die voor ons bidt. Degene die komt. Hij is ook degene die spreekt. En wat zegt hij? Er zijn drie dingen die hij zegt. Houd moed. Ik sta in mijn vertaling even deze. Maar anders staat, wees welgemoed. Hebt goede moed, hè? Hebt goede moed. Weet u dat vers, hebt goede moed, dat staat 7 keer in het Nieuwe Testament. En het is kostbaar om dat na te gaan. Het staat een keer bij in hoofdstuk Matthäus 9. Matthäus 9. Vers 2. Daar Jezus hun geloof zag, zei hij tot de verlamde, houd moed mijn kind, uw zonden worden vergeven. Uw zonden zijn vergeven, zou de andere vertaling. Uw zonden zijn vergeven. Er zijn gelovigen die misschien twijfelen over het feit of die zonden vergeven zijn. Wel, dit Bijbelvers... Mag je de hand opleggen. Uw zonden zijn vergeven. Als we belijden. Als iemand gezondigd heeft. Johannes 1 is dat, meen ik. Als iemand gezondigd heeft. Nou, dat moet ik even opzoeken. In Johannes. vers 9, Johannes 1, vers 9. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij wil zonden vergeven. Hij kan zonden vergeven. En hij zegt het ook. Uw zonden zijn vergeven. God heeft ze achter zijn rug geworpen. Ze met erkenning van schuld bij hem zijn geweest. Uw zonden zijn vergeven. En in hoofdstuk, hetzelfde hoofdstuk trouwens, hoofdstuk 9, vers 22. Daar is het die, in de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Jezus keerde zich om, zag de vrouw en zei, oudmoed dochter, uw geloof heeft u behouden. Dat was de, die bloedvloeiende vrouw, waar onreinheid uitkwam, zeg maar, om dat maar zo te zeggen. Uw geloof heeft u behouden. Geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Dat hebben we vanochtend ook nog gehoord. Hier vinden we de discipelen in nood. En de Heer Jezus zegt, hebt goede moed. Hebt goede moed. Hij is daarboven. Hij is, heeft alle macht. En hij is bid voor ons. We mogen alles van hem verwachten. En in Marcus 10... waar we de blinde man vinden, die was nog blind. En hij zegt, wees het goede moed, hij roept u. Hij roept u. En als hier nog iemand is die de Heer Jezus nog niet kent, hij roept u. Ga naar hem toe, net als die Bartimeus. Vertel hem je zonde. Dan mag de Heer Jezus, leg uw hand op het werk, op het kruis van Golgotha. Dan mag u het weten. Uw zonden zijn vergeven. Johannes 16, vers 33. In de wereld zult u verdrukking hebben. Hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, zegt de Heer Jezus. En Handelingen 23, nog een vers. Als de apostel in de gevangenis zit, komt de Heer bij hem. Zij hebt goede moed. Zoals je getuigd hebt, zul je ook. Mag je ook in Rome getuigen. Heb goede moed. Dat is het woord van troost wat de Heer Jezus hier zegt aan zijn discipelen die in nood waren, die aan het aftobben waren in dat schip om vooruit te komen, die bevreesd waren. En dan lezen we het eerste woord dat Jezus hen sprak. En hij zei, heb goede moed. Ik ben het. Zegt hij, ik ben het. Nou, het woord ik ben is ook al zo kostbaar. We lezen dat ze 7 keer in het nieuwe, het staat trouwens daar al een tekst. Hè? Het staat trouwens al in het Johannes-evangelie. Maar ook in de openbaringen lezen we natuurlijk van hem. Hè? Makkelijk te onthouden, begint in Johannes 6. Waar we hem vinden als het brood van het leven. En hij wil leven geven. Het leven is in hem. We zien hem in hoofdstuk 8 als het licht van de wereld. Als we het leven hebben ontvangen, wil hij licht geven op ons pad. Zodat we het licht mogen verschijnen en mogen vertonen. Zoals de apostel ook later in Filippenzen 3 ons dat voorgeeft. Hij is die goede herder. Die zorg heeft voor de schapen. Voor u en mij wil zorgen in alle omstandigheden. Hij is de deur waarin we in mogen gaan en wij de voedsel bij hem mogen vinden. Dus niet alleen dat hij het leven geeft, het licht op ons pad wil schenken, zodat we ook licht mogen verspreiden. Hij is die goede herder die voor ons zorgt. Hij is de deur die naar de goede weide die hij ons wil schenken. Hij is ook de opstanding. En het leven en de weg, de waarheid en het leven zoals we het daar ook al staan. En in openbaring natuurlijk mogen we. Hij is de alfa, de omega, de blinkende morgenster die staat te komen. Hij openbaart voor zijn discipelen troostvolle woorden en de heerlijkheid van zijn persoon. Houd moed, ik ben het.
Wees niet bevreesd. Hadden de discipelen dan nog reden om te vrezen? Nee. Als ze die woorden van hem mochten horen, heb goede moed. Ik ben het, wees niet bevreesd. Ook een kostbaar iets, als de Heer Jezus tot ons wil spreken, dan wil hij zijn heerlijkheid tonen. Dan wil hij zijn woorden van troost ons schenken. We hebben vanochtend gehoord over een Noach. Zijn naam betekent troost. En daar begint God mee in Genesis 6. Troost. Wat ze nodig hadden in die omstandigheden. In Jesaja is het niet anders. Als daar in het tweede gedeelte van het boek God naar zijn volk om gaat zien. En om gaat zien. We hebben er vorige week aan gedacht in Doetinchem over een Rut. Hè? Dan begint dat boek met troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem en roept ertoe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Al de moeite en zorgen en het aftobben was voorbij. Als het ware in deze geschiedenis zouden we kunnen zeggen, het goede moed, ik ben het. Want dan lezen wij in vers 5, de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. Ja, hoe zou die heerlijkheid zichtbaar worden? God kwam daar tot zijn volk in de persoon van de knecht des Heren. Die daar alles voor zijn volk wilde zijn. Die het wilde verlossen. Die het wilde bevrijden. Die daar alles voor hen wilde betekenen. Troost, troost. En dat is het wat deze discipelen hier ook ondervonden. En als Petrus dat mag horen. Dan komt daar een weerklank in zijn hart. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. Belangrijk dat we wachten op de stem van de Heer. Als we voor hem iets willen doen. Misschien mag ik dat zo toepassen. Als we een dienst voor de Heer willen volbrengen, kan het in onze harten zijn. Maar dat we wachten op het moment dat de Heer ons roept. En dat zegt de Heer. En hij zeide: kom. Ja, hij zeide: kom. Hij wachtte totdat de Heer sprak. Er zijn meerdere voorbeelden van. Samuel, als kleine jongen, zegt op een gegeven moment: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Saul, die zegt het ook, hè. Spreek, Heer, of wat moet ik doen, Heer? En Maria zegt het bij de bruiloft in Cana aan die knechten: alles wat hij u zal zeggen, doe dat. Laten we dat doen. Wat de Heer zegt in zijn woord. Tot u persoonlijk, gemeenschappelijk, dat we daar gewoon gehoorzaam zijn. Hoofdstuk 17, daar hebben we dat vers ook, waar de Vader zegt, dat is bij de verheerling op de berg, in dit evangelie, Matthäus 17. En terwijl hij nog sprak, en overschaduwde hem een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zei: deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik me wel behagen heb. Hoort hem, luister naar hem, gehoorzaam hem, doet het. Zonder tegenstribbelen. En dat deed Petrus. En dus hier hebben wij de roepende Heer. Hij roept zijn dienstknecht. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Zodat ons oog richten op hem. Zijn stem mogen gehoorzamen, zoals we dat in ons lied gezongen hebben. Hè? Lied, weet ik nummer niet meer, maar in ieder geval dat laatste lied. dat we gehoorzaam mogen aan zijn stem, dan vallen alle problemen van de weg. Dat kan tenminste. Hè? Dat gebeurt bij Petrus. Hij wandelt notabene over het water. Die hoge golven, die ziet hij niet eens meer. Ze waren aan het aftoppen, dus dat betekende nogal wat. Hij loopt er zo overheen. Waren die golven weg dan? Nee, die golven waren nog niet weg. Maar hij wandelt naar zijn heiland. Hij wandelt naar de Heer Jezus. Hij ging uit het schip en hij ging naar hem. En dan zien we dat er een moment komt. Hij zag op de wind. En toen werd hij bevreesd en begon te zinken. En hij schreeuwde het uit. Ja, dan ga je bijna een kopje onder. Als je op de omstandigheden gaat letten. Als je op al die dingen... Dan gaat het mis. Hij schreeuwde: Heere, red mij. Dat is misschien wel het kortste gebed wat in de Bijbel staat. Heere, red mij. Maar de Heere antwoordt. Er zijn er nog een paar van die korte gebeden. Hoofdstuk 15. Vers 26. Maar in vers 25. De Canaanese vrouw. Zij kwam, viel voor hem neer en zei: De Heere, help mij. Nog zo'n kort gebed. Help mij. Red mij. De moordenaar aan het kruis. Gedenk mij. Ik weet niet of het Mozes was of dat het de Aaron was die bad voor Miriam. Genees haar, Heere, heel haar toch. Heel haar. Korte gebeden. Er zijn ook lange gebeden in de Bijbel. Denk aan Nehemia, het gebed uit Nehemia 9, Daniel 9. Maar die korte gebeden, die worden ook verhoord. Korte gebeden. Korter kan het haast niet. Heer, red mij. Terstond stak Jezus hem de hand. Hij is dichtbij. U in de nood. Hij is dichtbij. U kunt hem roepen. U kunt hem vragen. U kunt tot hem bidden. U kunt zich tot hem wenden. En als u geen woorden hebt, dan is een zucht genoeg. Denk aan die geschiedenis bij Hagar en Sarah. Die jongen die lag daar onder die struiken. Ik heb het zuchten van de jongen gehoord. En de Heere antwoordt. Hij had hem. En die opende haar ogen en ze zag een waterfles of een waterkruik in ieder geval. Water voor de jongen. Een zucht was genoeg. Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem. Hier vinden we de Heer die redt. Hij roept een Petrus. En als de nood het hoogst is, dan wil hij redden. Dat is het zesde. Hij redt. En zei tot hem: Klein gelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? Waarom gaan we twijfelen, broeders en zusters? Is hij niet dezelfde, deze persoon? Hij is degene die alle macht heeft. Hij is degene die voor u bidt. Hij is degene die weerkomt. Hij is degene die spreekt. Hij is degene die roept. Hij is degene die redt. En dan komen ze bij hem in vers 32. Toen ze in het schip geklommen waren in de wind liggen. En die in het schip waren, ja, dan kunnen ze maar één ding doen. Ze vielen voor hem neer. Dat deden ze al bij de geboorte, in hoofdstuk 2. Toen hij kwam op deze aarde. Vers 2. We hebben zijn ster in het oosten gezien, de wijze, hè. En wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Om hem te aanbidden. Ze vielen voor hem neer. En straks in Openbaringen 5, als we daar hem zullen zien, als het lam voor ons geslacht, zullen we ons voor hem neerbuigen. Zij vielen voor hem neer en zij zeiden: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Ze stemden in dat hij Gods zoon was. In hoofdstuk 3 had die stem al geklonken. In Matthäus 3, vers 17. Een stem uit de hemelen zei: deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Gods zoon. En de discipelen, hier geven ze een antwoord: waarlijk, gij zijt Gods zoon. In hoofdstuk 27 wordt dat nog eens een keer herhaald. In hoofdstuk 27, vers 54. De hoofdman en zij die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbevingen wat er plaats had. En ze werden zeer bevreesd en zeiden: waarlijk, deze mens was Gods zoon. Dit was Gods zoon, die daar het werk had volbracht. En dat was de zoon die de vader in heel zijn leven had gediend. Zoals we het in Johannes 8 kunnen lezen. Johannes 8, vers 49. Jezus antwoordde: ik eer mijn vader. Hij had zijn vader geëerd in zijn hele leven. En in Malachi 3, vers 17 kunt u lezen dat de Heer Jezus daar profetisch de vader had gediend. Belangrijk vers, laten we dat even erbij lezen. Malachi 3. Malachi 3, vers 17. Ze zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heer de Heerscharen, op de dag die ik bereiden zal. Ik zal hen sparen zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. De Heer Jezus heeft zijn vader geëerd heel zijn leven. Heeft zijn vader verheerlijkt heel zijn leven. Heeft zijn vader gediend heel zijn leven lang. Malachi 3 zegt: ik zal de zoon die dat doet, die zal ik sparen. Maar in Romeinen 8 kunnen we lezen dat God zijn zoon niet heeft gespaard. Maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Dat is die persoon waarvan we hier lezen, waar de discipelen voor neervallen: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Is hij het niet waard dat we hem groot maken in ons leven? Die persoon die alle macht bezit, die daar voor ons bidt, die tot ons wil komen, niet alleen straks, maar dicht bij ons wil komen als we het moeilijk hebben. Die tot ons wil spreken uit zijn woord en door zijn geest. Die ons roept tot een dienst en ook wil redden, uitredden als het moeilijk wordt. Ja, die het waard is om al onze lofdank en aanbidding te ontvangen. Als we aan het einde van dit evangelie lezen in Matthäus 27, dan in Matthäus 28... dan lezen we daar in vers 17. En toen zij hem zagen, aanbaden zij. Is dat niet een belangrijk iets wat ons leven mag kenmerken? Dat we dan niet twijfelen, zoals sommigen, zoals het hier staat. Dat we hem in ons leven verder groot maken en verheerlijken de tijd die ons nog rest.
Ik hoop dat u het nog even vol kunt houden. Ik kan me voorstellen dat zo'n hele dag vol met manna, hemelmanna, dan zit je misschien wel een beetje vol. Ik denk aan, want ik wist trouwens niet dat ik de laatste zou zijn in de rij. Dat vond ik een beetje spannend, hè, dat niet het gras voor je voeten weggemaaid wordt. Dus, maar ik moest denken aan, toen ik heel klein was, was ik met mijn ouders was ik in Engeland. En daar werden we bij een broeder en zuster uitgenodigd. Ik ga ervan uit dat ze inmiddels lang bij de Heer zijn. Brother and Sister Johnson. En we werden uitgenodigd s'avonds en we zaten er al een tijdje en we kregen maar niks. Dus na een uurtje wat dachten we van nou, we wisten niet precies hoe die Engelse gewoontes allemaal waren. Dus we dachten van nou, misschien moeten ze maar gaan. Uiteindelijk ging het op de keuken open en er werd allemaal eten aangevoerd, et cetera. Dus we wilden ons natuurlijk niet laten kennen, dus we hebben zitten eten. Op het laatst kwam er nog zo'n grote taart naar voren. En die redden we niet meer. Ik hoop niet dat ze nu nog wat woord openen dat dat voor u als die taart spoelt. Maar dat ze dan toch nog wel binnen kunnen krijgen. Paul heeft al gesproken over de hemelvaart. Die Jezus die naar de hemel opgevaren is. En we hebben gelezen in Handelingen 1 hoe de Heer weggegaan is. En hij heeft ons een opdracht meegegeven. Daar wilde ik graag iets over zeggen. Over de opdracht die de Heer aan ons geeft. Want omdat de Heer is weggegaan, heeft hij ons een taak gegeven die wij voor hem mogen uitvoeren. Want laatst waren we, zouden bij ons wat aangelegd worden, zouden de kabels aangelegd worden. En ja, ik moest gaan naar werk, dus heb ik de mensen thuis opdracht gegeven. Let op, als die mensen komen, de kabel tot aan de voordeur, niet meer, want dan zit ik ergens aan vast. En dat willen we niet. Dus ik heb geprobeerd de anderen die thuis bleven, omdat ik weg was, duidelijk te maken hoe ik graag wilde dat er gedaan zou worden. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. De Heer Jezus, het is maar een heel soort voorbeeld voor mij, maar de Heer Jezus heeft gezegd, Handelingen 1, dat wij zijn getuigen zouden zijn. Dat wij van hem zouden getuigen. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn. Zowel Jeruzalem als een hele Judea en de Samaria en tot aan het einde vandaag. We hebben een dienst voor de Heer te doen. Ik wil graag een geschiedenis lezen, een gelijkenis lezen, ook uit het Matthäus Evangelie, hoofdstuk 25. Matthäus hoofdstuk 25, waar we die mens vinden die naar het buitenland gaat. Zoals de Heer Jezus afscheid genomen heeft, van deze aarde weggegaan is, en de discipelen, en over de hoofden van de discipelen heen ons, een opdracht gegeven heeft. In Matthäus hoofdstuk 25, vanaf vers 14, daar lezen we, want het is als een mens die naar het buitenland ging en zijn eigen slaven riep en hun zijn bezittingen overdroeg. En een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn eigen bekwaamheid. En hij ging terstond naar het buitenland. Hij nu, die 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee en won er 5 andere talenten bij. Evenzo won ook hij die de 2 ontvangen had er 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging heen, groef in de grond en verborg het geld van zijn heer. En na een lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En hij die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem nog 5 talenten en zei, Heer, 5 talenten heeft u mij gegeven. Zie, nog 5 talenten heb ik daarbij gewonnen. Zijn heer zei tot hem, wel gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig zijt gij trouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot de vreugde van uw heer. En hij die 2 talenten ontvangen had, kwam ook En zei: Heer, 2 talenten heeft u mij gegeven, zie nog 2 talenten heb ik daarbij gewonnen. En zijn heer zei tot hem: Welgedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot de vreugde van uw heer. En hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist van u dat u een hard mens zijt, die maait waar u niet gezaaid hebt en verzamelt van waar u niet gestrooid hebt. En ik was bevreesd en ben heen gegaan en heb uw talent verborgen in de grond. En zie, hier hebt u het uwe. En de heer antwoordde en zei tot hem: Boze en luie slaaf, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en verzamel van waar ik niet gestrooid heb. Dan had gij mijn geld naar de bank moeten brengen en ik zou bij mijn komst het mijne met rente terug ontvangen hebben. Neem dan het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want een ieder die heeft zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Van hem die niet heeft zal ook wat hij heeft genomen worden. Werp dan de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het wenen zijn en het knarsen van de tanden. En er is een boodschap voor iemand die de talenten die hij van de Heer krijgt niet gebruikt. Als we in Matthäus lezen, waar we de Heer voorgesteld vinden als koning, dan vinden we op een bepaald moment dat de Heer verworpen wordt. Dat de Heer verworpen wordt als koning. En dan valt het op dat als je in Matthäus 13 de gelijkenissen over het koninkrijk leest, dat er nergens een koning in voorkomt. Want het spreekt namelijk van onze tijd, van de tijd van de gemeente waar onze koning niet aanwezig is. Waar de koning, zo gezegd, naar het buitenland is gegaan en waar wij hier op aarde als getuigen voor hem een dienst voor hem mogen doen. En in het hoofdstuk hiervoor, daar vinden we ook ook al gezegd heeft over die dagen van Noach, dat vinden we ook in hoofdstuk 24, dat de tijd waarin wij leven, de tijd kort voor de komst van de Heer, dat die vergeleken wordt met die tijd van Noach. En dan vinden we in het verloop van hoofdstuk 24, vinden we gesproken over een trouwe slaaf en over een boze slaaf. Een trouwe slaaf waarin we toch wel het beeld vinden van de gemeente zoals die in begintijd was, die een trouwe dienst voor de Heer deed, maar de christenen die in zijn geheel toch ook afgedwaald is en die boze slaaf is geworden, die zijn medeslaven slaat en die allerlei verkeerde dingen doet. En aan het begin van hoofdstuk 25, daar vinden we die oproep die we ook naar Paul ook over gesproken heeft, over het feit dat wij niet moeten slapen. Dat als de Heer komt, hoe zal hij ons vinden? Deze maagden waar hierover gesproken wordt, die sliepen. En gelukkig waren er een aantal die toen ze opgewekt werden, toen ze wakker geschud werden, omdat de Heer eraan kwam, omdat de bruidegom eraan kwam, dat zijn halleluja. Ik hoop dat wij allemaal bij deze wijze maagden mogen horen, die olie, een beeld van de Heilige Geest, die bij die groep mogen horen. En ik hoop ook dat wij mogen horen bij degenen die de talenten die we hebben ontvangen, in het stukje waar wij over gelezen hebben, dat wij ook bij die groep horen die onze talenten voor de Heer mogen gebruiken. Ik had in mijn hoofd om te spreken over 3 keer een wee. Wee, wee, wee. Namelijk, hier vinden we wat we voor de Heer kunnen doen. De laatste wee, wie of wat ons daarbij kan helpen. Maar daarvoor wil ik ook nog even denken over wie wij zijn. En hier kwam het punt dat Micha al een klein beetje wat gras voor mijn voeten had weggemaaid. Want ik had dus een aantal voorbeelden uit Richteren, wilde ik graag met u bekijken. In de eerste hoofdstukken van Richteren, waar we overigens ook in het boek Richteren een beeld vinden van deze tijd. De tijd van de gemeente. Jozua is er niet meer. Degenen die Jozua kenden, dus de de opvolgers, de rechtstreeks opvolgers van Joshua, die waren er ook niet meer. Wat je zou kunnen vergelijken met de tijd van de apostelen. Maar volgens, ja, is het volk als het ware een beetje aan zichzelf overgelaten. En moeten ze zelf die weg met de Heer gaan. En dat blijkt toch wel heel erg moeilijk te zijn. Want ze voeren die opdracht die Joshua gaf, die voeren ze niet helemaal goed uit. Want ze hadden die volken hadden ze uit het land moeten doen. Dat ze die zouden laten leven, zou dat een valstrik voor hen worden. En doordat zij dat niet goed gedaan hebben, die raad, dat advies, die taak niet goed opgevolgd hebben, vind je dat door het hele boek Richteren heen, dat volk Israël elke keer in moeilijkheden komt. Elke keer komen die vijanden, waar ze ook in de buurt woonden, waar ze die zo in het land lieten wonen, maar ook de omliggende vijanden, die vallen elke keer dat volk aan. Dat is ook een beeld van die geestelijke strijd waar Michel over sprak. En vind je toch op het moment dat zij in zo'n moeilijke situatie tot de Heer roepen, dat de Heer richters aanwijst. En dan is het mooi om te zien dat mensen zijn, zou ik het zo zeggen, die wij niet zouden uitzoeken. Maar de Heer kan hen gebruiken. De Heer wijst mensen aan. En ik hoop dat het ook voor de jongeren mag aanspreken, dat de Heer jou altijd gebruiken kan. Dat je zelf misschien wel denkt van, ja, ik kan dit niet, ik kan dat niet. En die ander kan dit veel beter. De Heer kan iedereen gebruiken. De Heer geeft talent aan iedereen. En iedereen op zijn beurt kan iets voor de Heer doen. Als eerste voorbeeld vinden wij Otniel in Richteren 3. Waar ze door het koning van Mesopotamië belaagd wordt. Dat ze die moeten dienen. En dan in hoofdstuk Richteren 3 vers 9. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan die hen verloste. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. Een soort van nood wordt erbij gegeven. Iemand die jonger was. De zoon van een jongere broer. Als je denkt aan hoe belangrijk dat eerstgeboorterecht was in het volk Israël. Dat was echt een ding. Je vindt meerdere keren dat daar over gesproken wordt. Hoe dat bij Jacob en Esau zo'n issue was. Dat ze dat elkaar af wilden nemen. Je vindt ook volgens mij als Jacob, Efraïm en Manasse wil zegenen, dat Jozef dat zo arrangeert dat de juiste zegen voor de juiste zoon komt, nadat Jacob zijn armen kruist. En dan zegt Jozef, wacht even, dat gaat even niet goed. Ja, maar de Heere die zorgt dat het goed komt. De Heere die weet wie wat hoort te ontvangen. Maar je ziet hoe belangrijk dat eerste geboorterecht was. En ook als je naar bijvoorbeeld de kroonprins kijkt. En zolang die kroonprins nog niet getrouwd is en nog geen kinderen heeft, dan is die tweede zoon de eerste in lijn voor de opvolging van de troon. Maar zo gauw als daar eerste lijns erfgenamen zijn en er ontstaan kinderen, dan kun je zien hoe snel die tweede, die derde zoon, hoe snel die naar de achtergrond gaat. En zo vind je hier, hoewel hij een jongere, of een zoon was van een jongere broer van Caleb, dat hij toch in staat geacht is dat de Heere hem aanwijst, maar ik wil toch hem hebben. Ik wil toch dat hij jullie helpt. Dan in vers, hetzelfde hoofdstuk in vers 15, daar vinden we de persoon waar Michel ook al over gesproken heeft, over Ehud. Daar staat, toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor hen een verlosser opstaan, opnieuw. Ehud, de zoon van Gera en Benjamin, een man die linkshandig was. Toch weer zo'n kleine noot, een linkshandige. Dus ik vraag, nou, in onze tijd is dat toch helemaal geen punt meer. Maar ik heb een tijdje in Duitsland mogen wonen bij een broeder en zuster. Waarvan die broeder, die was ook al bij de Heer, die groeide op kort na de Tweede Wereldoorlog. En die vertelde dat toen hij op de lagere school was, dan mocht hij niet met zijn linkerhand schrijven terwijl hij links was. Hij moest met zijn rechterhand leren schrijven, want dat hoorde niet. En dan ook had wel een beetje hanenpoten ook met zijn rechterhand, want ja, dat ging natuurlijk niet helemaal goed. En hij vertelde ook stiekem als hij ergens heel nauwkeurig een spijkertje in de muur moest slaan, dan deed hij dat toch maar met links. Want dan wist hij zeker dat hij raakt. En deze man was links, dus het weer zo'n kleine noot. Trouwens, als je een muziekinstrument speelt en je wil een gitaar kopen en je komt in de winkel, dan zeg je van, nou, waar kan ik uitkiezen? Nou, dan hangen er 100, 150 stuks, daar kun je naar uitkiezen. En dan zeg je, ja, maar ik ben links. Oh, nou, dan heb je daar nog 50, dan mag je dan uitkiezen. Dus linkshandig is ook in deze tijd, kan dat best een uitdaging zijn. De Heere wees deze Eliud aan. Dat is links, maar de Heere wees hem aan. Het laatste vers van dit hoofdstuk, daar vinden we vers 31, na hem kwam Samgar, zoon van Anat. En hij doodde de Filistijnen met een prikstok. Samgar, ik heb daarvan gelezen dat het ook blijkbaar ook een naam is die waarschijnlijk ook van buiten het volk kwam. Mogelijk dat zijn naam ook iets betekent als vreemdeling of bijwoner. Maar ook deze persoon werd door de Heere aangewezen om Israël te verlossen. In hoofdstuk 4, vers 4, is de vierde, de laatste die ik wil aanhalen, het over een vrouw. Ook dat was niet normaal in Israël, dat daar een vrouw was die leiding gaf. Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Een vrouw die, wat voor Israël, de gewoonten in Israël absoluut niet normaal was. Maar die heeft ermee te maken en het geeft ook aan hoe de toestand in het volk was. Dat er blijkbaar geen mensen, personen werden gevonden die het volk Israël kunnen leiden, behalve deze die de Heer aanwijst. En als we deze vier nog een keer bekijken, dan vinden we in hoofdstuk 3, vers 10, dat deze Otniel, dat de geest van de Heer op hem was. De geest van de Heer was op hem. Wat een prachtig getuigenis is dat, van deze Otniel. En daarom was hij in staat, omdat hij zich liet leiden door de geest van de Heer. Daarom was hij in staat om die richter te zijn die het volk kon helpen. Zoals Misha ook al gezegd heeft, maakte Ehud een zwaard met twee scherpe kanten. We hoeven die nog een keer te lezen, want we ook in het Nieuwe Testament lezen over Gods woord, wat een scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Hij gebruikte in beeld het woord van God. Hij liet dat meewerken in zijn dienst die hij voor de Heer mocht doen. Een Samgar vinden we dat hij een prikstok voor de ossen gebruikt. Ik denk dat we ook dat kunnen toepassen op het woord van God. Maar misschien zoals de buitenwereld naar het woord van God kijkt. Een prikstok die toch mensen in een bepaalde, of in dit geval dan het vee in een bepaalde richting duwt. Wat je toch niet zou moeten willen, je wilt toch vrijheid. Maar Samgar die gebruikte deze prikstok in dienst van de Heer. En wij mogen weten dat dit beeld van het woord van God ons veilig houdt voor situaties, ons laat zien waar we niet heen moeten gaan. En voor ons is het niet iets wat verachtelijk is, maar het is iets moois en we mogen ons daar aan vasthouden. En bij Deborah vinden we zo heel specifiek genoemd in hoofdstuk 4 vers 5, dat zij woonde onder de palmboom. En ik vind een palmboom zo'n mooi beeld van een getuigenis. Een getuigenis om te laten zien waar water is. We lezen ook over Elim bijvoorbeeld in Exodus. Over Elim, dat zij kwamen in Elim. Er waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen volgens mij. Aantal weet ik niet exact. Maar er waren palmbomen bij het water. En je kunt je voorstellen dat als jij door een woestijn loopt en er is verder niks. Er zijn geen signalen of tekens dat daar water is. Dan zou je er misschien wel vlak langs kunnen lopen zonder te weten dat daar dat kostbare water is. Maar die palmbomen die groeien juist naast dat water. Die gebruiken dat water om te groeien. En die laten met hun kruin zien, als het ware roepen ze aan alle kanten, hier is water. En dat vind ik zo'n prachtig beeld. En ook een aansporing voor ons om toch te laten zien aan andere mensen waar wij dat levende water vandaan halen. Als we hier naar buiten lopen, zijn wij dan zo'n boom waar andere mensen naar kunnen zien van, oh, wacht even, daar moet iets zijn wat iets moois is, wat iets goeds is. Dat mensen daardoor geïnteresseerd raken. Dat ze denken van, ja, daar moet iets wezen. Daar wil ik ook heen, ik wil dat ook mee gaan maken. Zoals zo'n reiziger in de woestijn loopt en heeft dorst. Mogen weten dat alle mensen die, ongelovige mensen, dat ze die dorst hebben. Ze geven het misschien niet toe. Ze weten het misschien niet. In principe heeft iedereen die dorst naar het woord van God. En laten wij toch die palmbomen zijn die mensen mogen lokken. Die mensen mogen laten zien, hier is het levende water. Er zijn 4, in mijn optiek, hele mooie voorbeelden uit het Oude Testament van mensen die toch in onze ogen niet de aangewezen personen zouden zijn. Het volk Israël, die wilde bijvoorbeeld wel Saul hebben. Weet je, er was zo'n man die stak een kop met kop en schouders boven dat volk uit. Er was iemand daar, daar wilde je achteraan. Dat was gewoon, denk je van, nou, dat is eentje, dat is nou echt zo'n leider. Maar nee, de Heer kiest andere mensen uit. En mag ik jullie zeggen, de Heer kiest ook jullie uit. De Heer geeft jullie talenten. En de Heer geeft het iedereen naar zijn eigen bekwaamheid. En het is heel goed om te weten ook, dat op het moment dat je tot bekering komt, dat de Heer je niet een nieuw set skills geeft. Dat je in één keer allemaal dingen kunt. Nee, de Heer wil graag de kwaliteiten die je hebt gebruiken in zijn dienst. Wat je hebt mogen leren in je leven, wat je hebt mogen meekrijgen, de capaciteiten, alles wat je bent, wat je hebt, mag je in zijn dienst stellen. Dat is heel erg mooi. En de Heer, die ziet alles. Je mag weten dat welke dienst je ook voor de Heer doet, dat de Heer het ziet. Heel kort terug zag ik een foto op Facebook van een aantal jongens en die hielpen een broeder en zuster met verhuizen. Mogen blij wezen, mogen dankbaar voor wezen, mogen er blij wezen dat de Heer heeft Facebook niet nodig om dat te zien. De Heer die ziet het. Welke dienst je ook voor hen doet. Dat is iets prachtigs, dat is iets moois. Ook wat in die binnenste kamer, waar ik een van de broeders het over had, wat in die binnenste kamer gebeurt, als we voor anderen tot de Heer mogen roepen, mogen vragen, anderen in het gebed tot de Heer mogen brengen. De Heer die ziet het. En de Heer die beoordeelt het ook op zijn wijze. Het is heel mooi, ik vind het fantastisch om te zien dat je hier bij de talenten, wat we voor de Heer mogen doen, die 5 talenten kreeg en die 2 talenten kreeg en die 5 die won er 5 bij. Die 2 had won er ook 2 bij. De Heer beoordeelt het exact hetzelfde. Die 2 teksten, tekst Matthäus 25, vers 21 en vers 23, die zijn exact hetzelfde. De Heer beoordeelt het op zijn wijze. De Heer die ziet het. De Heer die ziet alles wat wij voor hem doen. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. en dat zal blijven bestaan. Laten wij toch met de Heer proberen om een dienst voor hem te doen. Wat we ook voor hem doen. En je kunt altijd iets voor de Heer doen, echt. Kijk bij jezelf, zoek bij jezelf. Waarin kan ik een dienst zijn voor anderen? Waar kan ik anderen helpen? Waar kan ik iets door mijn gedrag laten zien, waardoor anderen worden aangesproken, waardoor anderen geïnteresseerd raken in Gods woord. En de Heer die zal daar zijn loon over geven. En daar hebben we twee hulpmiddelen bij. Dat is Gods woord, het zwaard waar we het over hadden, die stok, die prikstok, en het is de Heilige Geest. Dat helpt ons om de weg met de Heer te gaan. Het helpt ons ook om over drempels heen te stappen. Als we bang zijn dat we mogen weten dat de Heer naast ons staat, dat Hij ons helpt. Dat we altijd iemand mee hebben. Dat we niet alleen staan. We hebben iemand mee. En misschien, was ik de kleinste. En als je dan je grote broer mee had, dan durfde je altijd toch een heel stuk meer dan dat je in je eentje was. Dat was wel echt wel zo. Maar wij hebben niet een grote broer mee. We hebben de Heer mee. De Heer is met ons mee. Die staat bij ons, achter ons, voor ons, naast ons. Hij draagt ons als we het moeilijk hebben. Dat is niet zomaar wat, broeders en zusters. We hebben de Heer bij ons. We gaan nog afsluiten met een vijftal teksten. Waarin we ten eerste vinden dat wij vanuit de drie enige God, de Heilige Geest, ontvangen hebben. Het begint in Johannes 14. Johannes 14, vers 26. Waar we vinden dat de Vader de Heilige Geest zendt. Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Die vinden dat de Vader de Heilige Geest zal zenden om ons de Heer Jezus te leren kennen en ons in herinnering te brengen wat de Heer Jezus allemaal gezegd heeft. Wat we uiteraard allemaal in Gods woord kunnen vinden. En dan vinden we hoofdstuk 15, vers 26. Dan vinden we dat de Heer Jezus de Heilige Geest zal zenden. Hoofdstuk 15, vers 26. Doch wanneer de Trooster gekomen is, die ik u zenden zal, van de Vader, de Geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, omdat u van het begin af bij mij zijt. Ik vind dat de Heer Jezus de Heilige Geest gezonden heeft. En die opnieuw van de Heer Jezus zal getuigen. En dan in hoofdstuk 16, vers 13. Vinden we ook binnen die drie eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat ook de Heilige Geest zelf komt. Vers 13, wanneer Hij gekomen is, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden. Want Hij zal uit zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. In de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Alles tot eer en heerlijkheid van de Heer Jezus. En nog twee teksten, eentje uit 1 Korinthe 2, vers 12. Want wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Hiervan spreken wij ook niet met woorden die menselijke wijsheid leert, maar die de geest leert, geestelijke dingen door geestelijke woorden mededelen. De laatste tekst uit 2 Timotheus, hoofdstuk 1, waarin we ook waar we ook troost uit kunnen putten, als we het soms ook wel eens eng vinden, als we soms ook wel eens wat vrees hebben. 2 Timotheus 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar uit verdrukking met het evangelie naar de kracht van God. Heer, de Heer Jezus is met die hemelvaart is opgevaren naar de hemel. En hij heeft tegen de discipelen en over hun hoofden heen ook naar ons gezegd: jullie moeten mijn getuigen zijn. Jullie moeten alles wat ik graag zou willen, dat moeten jullie doen. Wat ik graag aan de mensen zou willen zeggen, dat mogen jullie zeggen. Wat ik zou willen laten zien, dat mogen jullie laten zien. We mogen een getuigen zijn van de Heer. Een getuige, als een getuige in de rechtbank komt, dan moet hij exact, bijna tot op de letter nauwkeurig, moet hij eerlijk zeggen wat er gebeurd is. En ze hebben ook in het begin hebben die discipelen die de Heer Jezus van nabij meegemaakt hebben, die spraken daarover. Die hebben daar met elkaar vast over gesproken, maar ook verteld aan anderen. Weet je wat de Heer Jezus deed? Weet je wat de Heer Jezus gedaan heeft toen we daar en daar waren? Toen we in die plaats waren, toen deed hij dit, weet je dat nog? Zo hebben zij daarover gesproken. En wij mogen dat ook doen met wat wij uit Gods woord leren. Wat we van de Heer Jezus mogen kennen, mogen leren. Als we in Gods woord lezen, dat mogen we doorgeven. Op die manier mogen we zijn getuigen zijn. En het mag zijn tot eer en verheerlijking van zijn naam.
Zullen we dat lied zingen waarover onze broeder iets zei, die 233?
Lied 233.
Rijk tot de kansen
Lied 96, het tweede en derde vers.
Geef dat mijn hart aan u.
Thank you.
197, het tweede en derde vers.
Vers 3.